Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
Het is zondagavond, een paar minuten over negen. En u luistert naar weer een editie van de thuiswedstrijd. Welkom. Deze keer ben ik in gesprek met, ja, dat is een hele mooie naam, ik ga ze allebei noemen, Sylvia Marion van der Laan. Ze zit naast me en we gaan een wandeling maken door haar leven tot nu toe. En ja, de meeste luisteraars weten het, ik zie niet zoveel en het is ook radio, dus u ook niet. En ik vraag dan altijd van, beschrijf eens een foto van jezelf. Sylvia.
Zoals je hoort, ik ben een vrouw. Ik ben niet zo groot. 1 meter 3,64 denk ik. Tenger gebouwd. Ze zeggen een lief gezicht met een warme uitstraling. Maar goed, dat is lastig om van jezelf te zeggen.
Nou, gevoelsmatig kan ik het er al helemaal mee eens zijn. Dus in ieder geval een mooi beeld. Nou, ik weet, want wij kennen elkaar een klein beetje, maar ik weet dat je niet in Lisse bent geboren, waar je nu woont. Waar heeft jouw wieg gestaan?
In Amsterdam. Ik ben echt geboren en getogen in Amsterdam.
Maar heb je daar lang gewoond of je hebt toch een heleboel delen van Nederland gezien? Hoe is dat gegaan? Waar ben je heen gegaan en ben je later terechtgekomen in Lisse?
Ik ben geboren in Amsterdam. Ik zeg, ik heb daar ook de pedagogische academie gedaan. En kinderen die eruit vielen in de klas, die eruit gezet werden door gedrag of omdat ze iets niet konden, die vond ik leuk. En toen was ik 20 en toen ben ik gaan wonen en werken in Hoenderlo, bij het jongenshuis Hoenderlo. Dat is een zeer moeilijk opvoedbare kinderen, waren alleen maar jongens. En die werden geplaatst door de justitie.
Nou, daar komen we zeker nog op terug. Je maakte meteen al hele grote sprongen. Dat is prachtig. We wandelen wel in een no-time door je leven heen tot dan. Maar ik ga nog heel even terug naar die misschien Amsterdamse tijd. Maar wat voor soort kind was jij vroeger? Kun je dat omschrijven?
Meegaand, vrolijk, gezellig, lief.
Ondernemend, ondeugend, wat zijn dat?
Ook wel is ondeugend op de middelbare school.
Ja, dat hoort zo, hè?
Ja, dus ik was niet heel erg timide. Maar stond niet op de voorgrond.
Nee, maar je deed graag
mee. Maar helaas, in mijn puberteit ben ik te snel gegroeid. En heb toen in rechthouden moeten lopen. 2,5, 3 jaar. Daarna ook geopereerd aan mijn rug. Dus ik ben niet zoveel uitgegaan in de puberteit. Niet zoveel kunnen ondernemen. Geen sporten en dingen.
Nee, want was jij een buitenkind? Of deed je veel dingen binnen? Of hoe was dat?
Nou, op zich hield ik wel van buiten. Maar dat ging natuurlijk niet zoveel.
Nee, maar als jong kind?
Als jong kind, ja, speelden we altijd buiten. Ik woonde in een appartementencomplex. En dan was het altijd ook zelfs 's avonds buiten spelen, zomerdag.
Dat was Amsterdam nog?
Ja, Amsterdam, in Nieuw-West. Dus okay. Dat nieuwe gedeelte.
En dat Nieuw-West is natuurlijk nu ook helemaal veranderd. Maar kon je toen echt nog wel buiten spelen?
Ja, we hadden aan de voorkant hadden we een speeltuintje met allerlei dingetjes. Aan de achterkant, dus er was best heel veel speelmogelijkheden.
Maar goed, dan ben je verhuisd. En dat was mogelijk omdat een van je ouders op een andere plek werk kreeg? Of dat was de reden van al die verhuizing? Of van de eerste, laten we het daar beginnen?
Nee, want ik ben dus in Amsterdam. We zijn wel echt een beetje in het centrum eerst. En toen ik 4, 5 was, zijn we naar Nieuw-West en ik ben zelf in Hoenderlo gaan wonen. Dus.
Vanuit Amsterdam ben je zelf uit huis
ja,
en toen naar Hoenderlo?
Ja, ik wilde eigenlijk alleen maar even terug bij de hospiteerperiode, 3-jarige opleiding. Kwam ik hier in de buurt bij Alphen aan den Rijn is Rijnstroom. Dat is ook een internaat voor jongens en meisjes ook die moeilijk opvoedbaar waren. Daar heb ik stage gelopen. En ik wilde eigenlijk alleen maar in het speciaal onderwijs, niet bij het gewoon onderwijs. Ik ben niet iemand die aan 30 kinderen aardrijkskunde of geschiedenis geeft.
Nee. Maar ja goed, Amsterdam, Alphen aan den Rijn en dan ineens Hoenderlo. Hoezo Hoenderlo en al?
Nou, omdat daar een baan was en daar vroegen ze iemand. Dus toen kreeg ik die baan. Dus dan ga je meteen uit huis en dan ga je daar alleen wonen.
Dus dat was een heel avontuur. Oud was je toen?
Dat was een heel avontuur. En dan op een smokschool. Dus ik had dan, je had de kernafdeling, gewoon de basisschoolafdeling. En het VSO, daar stond ook een LTS op het terrein. Dus we hoopten altijd dat die jongens door de justitie geplaatst, dus best uit moeilijke gezinnen, moeilijke situaties.
Nou, dat was een moeilijke groep. Ja.
Dat zij dan toch de LTS-opleiding gingen volgen.
Ja, en dan daar deed jij de vakken?
Nee, ik had gewoon de basisschoolklas. Dus ik had gewoon kinderen tussen 8 en 12, 13. En ook drie kinderen van buiten Hoenderloo. Dus die dan met de taxi op en neer kwamen uit Apeldoorn en Eerbeek. En dan hoopte ik gewoon dat die kinderen na heel veel spijbelen toch weer zover kwamen dat ze weer nou, rekenen, taal, schrijven, gingen doen. Maar ieder op zijn eigen niveau.
Kun je uit die tijd successen herinneren? Of dingen die juist helemaal misgingen? Want het lijkt me, wat ik al zei, nou, best een intensieve groep om te begeleiden eigenlijk.
Nou,
het zijn kwetsbare jongeren.
Het zijn hele kwetsbare jongeren. Het hele fijne was dat we, en dat heb ik geleerd van jongens. Jongens is vaak hiërarchie, is vechten. Maar daarna zijn ze het ook heel snel vergeten. We deden natuurlijk al heel veel spelletjes. Maar ook een soort beloningssysteem dat je toch een kind wat in de klas kwam en 2 jaar niet gewerkt had op school, toch zover te krijgen dat hij op een gegeven moment na een half jaar blij was dat hij zijn rekenlesje af had.
Ja, ja. Maar je hebt niet gevolgd, laten we zeggen, nadat zij van jou les hadden gehad van school gingen.
Nou, een aantal hebben dus daarna hun diploma gehaald. En dat was fijn. Maar als je terugkijkt, denk ik dat er, als ik 8 in de klas zat of 10, als de 1 of 2 weer gewoon in de maatschappij kon functioneren, was het veel.
Dat klinkt wel heftig, want dat betekent dat de rest toch ja, niet al te best zijn terechtgekomen, ja, dan is wel een harde conclusie, toch?
Omdat ze worden uit hun omgeving gehaald. Ze zitten intern. De eerste weken mochten ze ook niet naar huis. Maar daarna, als je dezelfde vrienden blijft houden en je komt uit een kwetsbaar gezin, zijn je vrienden het belangrijkste. Dus ja, wat is school?
Ja. En nou ben jij geboren in Amsterdam. Je bent binnen omweg even in Hoenderloo terechtgekomen. Hoe was dat voor jou in Hoenderloo? Dat is toch een andere deel van Nederland met misschien toch ook andere.
Ja, heel heel klein dorpje. Ik ging in Amsterdam ook wel eens naar theater. In Hoenderloo was natuurlijk niks. Was je aangewezen op Apeldoorn of Arnhem. En als ik naar Apeldoorn naar een cabaretvoorstelling ging, dan was het echt om 9:45, 10:00 afgelopen. Want iedereen moest weer met bussen naar huis.
Ja, ja.
En een heel klein dorp, dus iedereen kent elkaar. Maar goed, ja. Dus, en ik woonde daar op het terrein, was gewoon open. Ik was er ook niet bang. Ik heb daar later ook een klein huisje kunnen huren, dus dat was ook wel heel fijn.
Had je daar ook vrienden? Was je zo geïntegreerd dat dat ook wel een beetje gebeurde?
Nee, dat is een beetje. In het begin had ik nog een relatie, ging ik heel vaak naar Amsterdam. Later ging dat uit en dan is het best moeilijk.
Ja. Was er in die tijd ook tijd, als je er al de ambitie voor had, voor sport of hobby's? Of hoe was dat?
Nou, ik had leren schilderen toen ook. Dus toen ben ik wat gaan schilderen en ik zeilde al en met de vakanties ben ik gaan zeezeilen. En dat was heel leuk. Heb ook schipbreuk geleden, maar is allemaal goed afgelopen. Maar,
ja, daar wil ik zo wel iets meer over weten. Want Hoenderloo ligt er nou niet bepaald aan de zee. Dus hoe kom je nou weer aan zee?
Nou ja, omdat je wil vakanties doen en niet, ik ben niet een feestbeest dat met drinken dus naar Spanje of zo, dat soort dingen. Nee. Dus toen ben ik eerst gaan zeilen in Schotland, ook leren zeezeilen en daar vrienden ontmoet. En toen hebben we ook zelf een zeilboot gehuurd. Dus ik had vrienden door heel Nederland, zeg maar.
Ja, oké, maar met het zeilen, daar moest je toch even iemand voor kennen die een boot had of die een zeilers kan geven.
Ja, maar tussendoor, ik had geen boot. Ik heb wel, ondanks mijn beperking van mijn rug, wel leren windsurfen, ook op zee. Dus ik had een eigen plank en dan ging ik vaak naar Buslo of ik ging naar mijn ouders in Lelystad, waar mijn nichtje dan was.
Oh zo, ja, dat je water.
Ja, ik ben wel een watermens. En het bleek, in Hoenderloo is natuurlijk allemaal bos.
Ja, nogal.
En daar bleek ik allergisch te zijn voor hars na een aantal jaar. Slechte gezondheid. Ja, nou, heel lang verhaal. Dus ik moest bakken met zeezout op de verwarming in de klas. Ik moest slapen in zeezout. En daarom ging ik vanaf dat ik daarna in Bussen ben gewoond, altijd even naar zee, want daar voelde ik me veel beter.
Ja,
daar
voel je beter, joh. Jeetje. Zee, en over dat schipbreukverhaal, was dat met je eigen boot toen al? Of was dat met een groep?
Nee, dat was met die groep. We hadden een boot gehuurd. Toen we weggingen was de stuurinrichting al niet goed. We zouden naar Noorwegen. Ik ben altijd wel eerst heel erg zeeziek, maar daarna wil ik echt wel door. Maar goed. En toen hadden we slecht weer in Denemarken. Zijn we overnachting en toen gingen we door. En toen was het opeens, werd ik wakker met natte voeten. En binnen een uur was de boot bijna gezonken. We hadden alles prima voorbereid. Dus we kregen complimenten van de militairen die ons opgepikt hebben van Aalborg. Dat we het allemaal zo goed hebben voorbereid.
Nou, daar gaan we straks nog heel even over verder. Er komt nu een muziekje en dan gaan we daarna rustig door met het gesprek. Dankjewel. Ik ben weer terug bij de thuiswedstrijd en ik ben nog in gesprek met Sylvia. We zijn geëindigd het vorige blokje met de schipbreuk. En je bent gered, dat noemde je even in één zin wat. Maar ik denk toch wel dat er nog iets aan vooraf gegaan is. Het was stormachtig, neem ik aan. En je werd wakker met natte voeten. Dan was het toch wel heel heftig, denk ik dan zo.
Ja, dat was het ook. Maar we hadden alles heel goed voorbereid. Dus we hebben gewoon alle spullen meteen gepakt. De dinky overboord natuurlijk ook meteen. Via de marifoon allemaal hulp ingezeind. Vuurpijlen afgestoken. En dan wacht je. En dan komt er opeens een helikopter. Komt er een militair naar beneden om te kijken of alles goed is. En één voor één werden we allemaal naar boven gehesen. Ik ben niet zo groot, dus ik werd als laatste. En dan zie je dus, het was een tweemaster, nog één klein stukje van de mast. En allemaal schepen eromheen, waaronder op de Toyline, want die heeft dat ook allemaal gezien.
Oké. Is het ook nog in het nieuws geweest?
Die, ja, ik heb heel plak met allemaal kranten, allemaal interviews. Daar werd ik ook een beetje bekend in Hoenderloo. Daar kwam het natuurlijk op. Apeldoornse Courant en ja.
Nou, dat was een hele ervaring. Heb je daar ook iets aan overgehouden, angst voor
nou, varen, ik dacht, ik wil meteen eigenlijk weer de zee op, anders durf ik dat niet meer. Dus met een van die jongens ben ik op een trimaran ingeschreven, zeg maar. Gingen we naar Helgoland en toen hadden we ook weer windkracht 9 op de kop. Dus weer met de sleepboot naar binnen.
Zo.
Maar toen lieten we de volgende dag in dat haventje en daar zagen we zo'nzelfde boot liggen. En ze kwamen met de jongens in gesprek. En die bleken ook problemen te hebben met de stuurinrichting.
Oh, okay.
En dat hadden wij voordat we weggingen uit Wellingenga ook in Friesland. Dus achteraf denken we dat er iets met de stuurinrichting niet goed gemaakt is.
Van dat type
boot? Van dat type boot. En ja. Dan heb je een behoorlijk gat in de boot. Dan is het binnen een uur, anderhalf uur wel bekeken.
Ja, dat die voorloopt, ja. Doe je tegenwoordig nog iets met varen, met zeilen? Komt het er niet meer van?
Nee, dat komt er niet meer van. Maar ik ben wel een zeemens geworden.
Ja, want je wandelt heel graag aan zee. Daar komen we straks ook nog wel even op terug. Nog heel even terug naar dat onderwijsdeel van jouw leven. Wanneer wist je eigenlijk... Wanneer kreeg je de inspiratie om het onderwijs in te willen? Want er waren natuurlijk...
Nou ja, achteraf denk ik, met mijn 13e en 14e gaf ik al mijn neefjes bij les in wiskunde. Maar op het moment dat ik keuzes moest maken om te kiezen welke vakkenpakket heb ik toch voor scheikunde gekozen. Omdat ik iets dacht van laboranten. Maar ja, achteraf zat het er altijd al in.
Ja, oké, dus je was al jong eigenlijk, wist
jong,
je dat,
ja.
Dat je voor de klas...
Ja. Nou ja, in ieder geval buiten de gewone basisschoolleerlingen, dus naar boven toe hoogbegaafd heb ik later lessen geven.
Ja, ja.
Maar ook kinderen die met dyslexie, dyscalculie, ja.
Ja, het waren altijd wel speciale leerlingen waar je een binding mee had of waar je energie en je kunde aan wilde geven. Nou, dat is hartstikke mooi. We kunnen niet genoeg mensen krijgen, ook nu tegenwoordig nog in het onderwijs. Want dat is toch wel wat veranderd, hè, denk ik.
Zeker weten.
Want hoe lang heb je in het onderwijs gezeten?
Dik 40 jaar.
Dan heb je heel wat zien veranderen, denk ik toch.
Ja, maar het voelde altijd toen ik stopte ook met werk. Ik ben nog iets langer doorgegaan naar mijn pensioen. Ik heb niet het idee gehad dat ik gewerkt heb, omdat het zo leuk is. Er is alles eromheen, met vergaderingen, met verslagen maken en dingen... Maakt het niet altijd leuk, maar met kinderen is het altijd leuk.
Nou, als je dat na 40 jaar zo kunt afsluiten, dan heb je toch een prachtige, prachtige werkzame periode gehad. Werkzaam leven, toch?
Ja, maar weet je, het leven is natuurlijk niet altijd makkelijk. De middelbare school begint ook wel een beetje moeilijker te worden. En ik vind dat de basisschool eigenlijk een leuke periode moet zijn. En hoeveel kinderen zitten daar niet met allerlei problemen.
Ja,
dus probeerde altijd op de een of andere manier dat school ook leuk kan zijn.
Voor jou en voor de kinderen.
Voor mij en voor de kinderen. Maar vooral voor de kinderen. En dan was het voor mij ook leuk. En,
ja, precies. Dat is een wissel.
Dat is een wisselwerking. Ja.
Nou ja, goed. Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Hoenderlo. Kwam daarna nog wat anders?
Daarna ben ik in Bussum. Getrouwd, kinderen gekregen. Toen ben ik er even tussenuit gegaan. In Bussum, later heb ik daar in Huizen is Mithiel Titiel School, een revalidatiecentrum in Huizen, de Trappenberg. Heb ik een aantal jaar gewerkt. Heb ik ook gewoon, dat is dan de Mithiel School. Dat zijn kinderen die een handicap hebben. Dus bijvoorbeeld een meisje zonder handen, kinderen in rolstoelen, spastische kinderen. Kinderen ook die opgenomen werden in het revalidatiecentrum naar aanleiding van een ongeluk. Dat ze dan tijdelijk even bij ons intern waren. En dan kwamen ze met bed en al de klas in. Dus gewoon de groep 7-8. Die deden ook gewoon de CITO bij ons.
Kon je daar goed mee omgaan? Want dat lijkt me best wel zwaar als je zoveel... Nou ja, het is toch wel tragisch als je zonder handen geboren wordt of zo. Of door een ongeval.
Ja, maar het fijne is dat kinderen zien dat niet zo. En daar was ook weer... je had individuele aandacht. Ieder kind werkte op zijn eigen niveau. En ik weet dat ik daar binnenkwam in de Trappenberg, zie natuurlijk ook kinderen van 3, 4 jaar in rolstoeltjes en alles. Of je vindt het een uitdaging, of je vindt het heel zielig. En dan kan je er niet mee omgaan.
Als je het zielig vindt, kun je daar natuurlijk niet functioneren. Dan benader je mensen of kinderen natuurlijk op een andere manier. Als dat je het als een uitdaging ziet om nou ja.
Ik zag ze niet als iemand met een handicap. Ze waren gewoon voor mij mens.
Ja.
Kind.
En daar heb je een tijdje gewerkt. En was dat het einde van jouw periode onderwijs? Of?
Nee, toen kwamen de rugzakleerlingen, heette dat. Kinderen die niet naar het speciaal onderwijs gingen, maar dan op de basisschool geplaatst werden. Met extra middelen dus, met extra ondersteuning. Dat werd vanuit de Trappenberg ook gedaan. Dat heb ik ook 2 jaar gedaan. Dan ging je naar scholen toe om te adviseren. Maar ik merkte dat ik wil graag met een kind werken.
Ja, ja.
En toen kwam er op de basisschool, waar ik eerst ook al even gewerkt had, als invaller, kwam er voor het eerst een rugzakleerling. Een jongetje die bijna doof geboren was. En die kwam van de, zeg maar, van de, het speciaal onderwijs als kleuters. Die kwam bij ons op school. Dus die heb ik van groep 4, van de kleuterklasse, zeg maar, groep 1 tot en met groep 8 begeleid. En zo kwamen er steeds meer leerlingen. Dus op een gegeven moment had ik in Bussum een school waar ik de helft van de tijd werkte. En later ook in Naarden ook. Dus kinderen met vormen van autisme. Een meisje die doof geboren was met implantaten. Ja. Dyslectische kinderen. Nou,
nou ja, het is een hele scala op. Van. Ja. En waar heb jij dan uiteindelijk je. Dat je periode in het onderwijs afgesloten, was dat
in Bussum heb ik de laatste 25, 28 jaar gewerkt op school. Ik heb daar ook hoogbegaafde klassen gehad. Maar goed, toen kwam corona en mochten we geen kinderen meer bij elkaar doen. Ik ben op een gegeven moment rekenspecialist daar geworden. Dus kinderen die, net zoals je dyslexie hebt, dat is al heel bekend. Een stoornis met lezen en of schrijven, heb je dat ook voor rekenen. Dat is ook een stoornis in de hersenen.
Het is geen dyscalculie.
En dan deed ik vaak de vooronderzoeken en die kinderen begeleid ik. Want die werden vaak ook uit de methode gehaald. Maar toch dat ze gewoon het basisschoolprogramma konden volgen en toch naar de middelbare school. En daar, ook na mijn pensionering, ben ik daar nog iets langer gebleven. Omdat ik het heel fijn vond en door bepaalde omstandigheden. Het ook leuk vond en zij wilde me nog graag houden.
Ja, tuurlijk. Ja, want ook toen was het natuurlijk al schaarste op de onderwijsmarkt, zou
ik
maar zeggen.
En wat ik zei, ik had niet het idee dat ik werkte.
Nee. Hey, heb je een leuk afscheid gehad? Ook,
ontzettend leuk afscheid. Ja, echt heel leuk. Een hele mooie. Ze hebben een lunch helemaal verzorgd. Leerkrachten het helemaal gedaan. En, ja, het was echt fantastisch.
Heb je ook nog wel eens contact gehad met leerlingen die je in het basisonderwijs had en later ooit nog eens tegen bent gekomen?
Ja, zelfs mijn buurjongen later in Bussum, die kwam. Okay. Er was een jongetje dat een hartafwijking, dus die moest ik ook apart begeleiden. Dat werd later mijn buurjongen, maar ook heel vaak kinderen.
Toen was hij al volwassen, zeg maar.
Ja, toen was hij dus volwassen.
Ja, ja.
Okay. Die via dat je weer hoort dat ze toch, nou ja, dat meisje met implantaten, dat ze toch later een diploma gehaald heeft. En andere kinderen. Nou, het meisje wat ik zei, van Trappenberg, zonder handjes, die werkte bij mij bij Albert Heijn achter de kassa. En die is later gewoon leerkracht geworden.
Echt waar?
Ja, dus dat zijn hele leuke
dingen. Dat zijn prachtige resultaten.
Ja. En ook een meisje die dyscalculie had, die ik toen toch ook heel veel begeleid heb. En later ook een hele goede baan eerst natuurlijk.
Die is toch niet op de rekenkamer terechtgekomen?
Nee, maar. Oh. Ja, maar het is gewoon. Ja. Fijn dat een kind weer zelfvertrouwen heeft.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, kijk naar je mogelijkheden en niet naar wat niet kan. Ja, dat is een instelling, daar kom je heel ver mee, kan ik je zeggen.
Ja, zeker weten.
Wise men say, only fools rush. But I can't.
Take my
river flows, surely into the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be.
Nog steeds naar de thuiswedstrijd natuurlijk. En ik ben nog steeds weer in gesprek uiteraard met Sylvia. Sylvia, we zitten hier in Lisse. En na alles wat je vertelde ben ik toch ook heel benieuwd hoe je nou ineens weer in Lisse terechtkomt.
Ik ging sowieso altijd heel vaak naar zee. Want daar voelde ik me gewoon altijd beter. Altijd ja, naar Noordwijk, ja. Ook met de kinderen op vakantie. Eén keer in de maand altijd daar naartoe. Toen ik in Bussenboom aan het einde van mijn carrière een beetje... Ik had een latrelatie en hij is plotseling overleden. Mm. Ik zou met pensioen gaan. Het huis was een beetje groot. Mijn jongste dochter is getrouwd met een Lissenaar. Of een Lisser.
Lisser.
Een Lisser.
Als hij hier geboren is, is het een Lisser. En ja, anders een is het een Lisser. Lissenaar. Ja.
En die zei, waarom kom je dan niet in Lisse wonen? Want net daarvoor had ik ook een kleinzoontje gekregen. Hij zegt, dan ben je dichter bij ons, maar ook dichter bij de zee. Dus moeders heeft zijn stoute schoenen aangetrokken. En,
je bent gaan zoeken naar een
geschikte woning. Ben gaan zoeken, ging eerst een andere woning af alleen. En toen liep ik langs dit huis en dacht ik, als dit te koop komt. En dat kwam een week later te koop. En
dan moet het zo zijn.
Dan is dat, ja.
Dan, ja, daar kunnen we veel over zeggen, maar dit, dat is...
Ja, ja, nee, nou, okay. Ja. Ik ben daar heel blij mee. En het was vanaf de eerste dag dat ik hier woonde, maar ook al toen ik hier ging kijken, een gevoel van thuiskomen.
Ja, want dat was mijn vraag van Lisse. Ik woon zelf ook pas 8 jaar en ik wil ook nooit meer weg, want het is echt een fantastisch leuk dorp. Daar doe ik geen andere tekort door, want de hele Bollestreek is prachtig. Maar je bent hier nog niet zo lang woonachtig. Je voelt je dus helemaal thuis.
Ja.
En heb je ook naast de zee ook iets met de Bollestreek in het algemeen? Dus het is het gebied?
Nou, ik vind de Bollen natuurlijk mooi, de uitgestrektheid. Maar ik vind ook de mensen hier gewoon open, aardig. Iedereen zegt elkaar gedag. Ik heb natuurlijk bijna 40 jaar in Bussum gewoond. En dat is toch het Gooi. Dat is toch iets anders.
Ja, ook daar kunnen we veel over zeggen en vinden. Maar inderdaad, het is een heel prettige sfeer hier. En ja, niet alleen de bollenvelden, als in bloei staan en zo, en de keuken of vanzelf en alles wat je
hebt. De wijdheid, de weilanden, de riviertjes, het is hier zo mooi.
En de duinen, het keuken of bos, ja, je hebt natuurlijk heel veel...
Van alles, ja.
Ja, het is echt een rijkdom als je hier woont, vind ik zelf ook, hoor.
Ja, zeker weten.
En je gaat vaak naar de zee, zeg je, ga je wandelen daar?
Ja, meestal wandelen, ik ben niet echt zo'n zitter.
Nee.
Ik ben wel een heerlijk zon, maar ik ben geen zon. Nee, vroeger al niet. Maar de zee, ja, ik kan iedere dag aan de zee zijn. Het is iedere dag anders. En het geluid, en ja, fantastisch. Met storm.
Oh ja, vind je, ja, wat...
Storm,
wat,
ik zou het liefst met storm. Het is alleen dat je dan gezandstraald wordt. En,
ja, oké.
Okay. Ik hoor bijna, ik ben niet zo zwaar, dus dan word je bijna weggeblazen.
Oké. Dus, en de woestheid van de zee.
Dat is de ervaring van de... schipbreuk, dat je dus ziet dat hij kan heel kalm zijn, maar je hebt zoveel respect voor de zee, voor de natuur.
Ja, de zee neemt en die geeft. Hè. Ja, dat is een menig lied, is dat ook weergegeven.
En je voelt ook dat je, ik heb altijd het idee, ook vroeger als ik dan naar zee ging en ik had problemen, maar als ik aan zee gelopen had, net of er veel meer lucht en ruimte in kwam.
Nou ja, dat is letterlijk natuurlijk, hè? Ja, lucht, wind, ruimte. Ja.
Ja, nou ja, alle elementen zijn er, dus ja fantastisch.
Nou ja, in ieder geval, je hoeft niet meer te werken, maar Sylvia zit niet stil. Als ik heb een beetje leren kennen nu. En ja, waar iets te beleven valt, dan ben je ook wel vaak. Ook in de oude school, hè, met de muziek.
Ja, met de muziek.
En in de Villa Flora, als daar muziek is, de laatste zondag van de maand. Ja. Dan ben je daar ook vaak te vinden.
En wandelen en fietsen.
Wandelen en fietsen. Ja. En, maar dat zijn allemaal hartstikke leuke dingen. Maar je bent op een gegeven moment ook begonnen met iets wat ik niet kende. En luisteraars wellicht ook velen niet. En daarom is dat wel interessant. Want ja, jij noemt het altijd als je het erover hebt. MMM, 3x M, geloof ik toch?
Ja.
Maar dat staat ergens voor. Ja. En daar ga jij mij vast iets over vertellen.
Dat is de metamorfose massage.
De metamorfose.
En de meeste mensen kennen het woord metamorfose. Ja, dat is een plotseling schijnbare verandering.
Ja.
En vooral schijnbaar. En dat kan ik even uitleggen door kijken naar de natuur. In januari, februari zie je opeens allemaal krokusjes, sneeuwklokjes en alles. Maar dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Daar is onder de grond, in de diepte, al heel veel gedaan.
Wat je niet ziet.
Wat je niet ziet. Kijk naar de mensen, je hebt een babytje, leuk, leuk. En opeens zeg je, oh, nu is het een peuter. Maar je kan niet aanwijzen, gisteren was het een baby en morgen is het een peuter. Nou, zo is ook de metamorfose massage. Het is een hele eenvoudige massage. Zelfs kinderen kunnen het. Een zachte aanraking op de handen, de voeten en het hoofd. En dat is de reflexzone van de wervelkolom. Ja. Maar in de diepte gebeurt
werkt er wat. Ja. Ja, als ik aan massage denk, dan ja, die is je ervaring natuurlijk met de fysiotherapie. Daar is de fysiotherapeut. En dat kan er soms stevig aan toegaan. Ik ben zelf ook sportmasseur, die opleiding. En dat was echt kneeën, knijpen en rollen en toestanden. Maar als ik jou zo hoor, dan is het een lichte aanraking. Drie plekken die behandeld worden, om het maar even zo te noemen, of die gemasseerd worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het vlak voordat we dit interview opnamen, heb ik het zelf mogen beleven. En het is inderdaad, het is meer een aanraking in een bepaalde volgorde en vorm dan echt masseren. Maar je moet er een naam aan geven.
Nou, dat is het. Wij kunnen niet adverteren met... wij bieden een zachte aanraking aan.
Nee.
Ik denk dat we dan andere mensen...
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, ja. Dus, ja. Maar het is... ik vergelijk het vaak als je kleine kinderen... en die maken veel lawaai en die wil je stil hebben... dan kan je of tegen ze schreeuwen, dat helpt vaak niet. Maar als je gaat fluisteren...
dan luisteren ze beter.
Dan luisteren ze. Ja. En zo is het ook met je lichaam. Als je die zacht aanraakt, op een zachte manier... en vanuit, nou, ik noem het even liefde, maar vanuit aandacht... Ja, ja. Ja. Dan het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen. Dan wordt dat in werking gesteld.
Ja, ik denk dat, als je het zo zegt, dat nog niet zo makkelijk te begrijpen is. Maar je moet het eigenlijk ervaren. En nou ja, ik heb het geluk gehad dat te mogen ervaren. En het is inderdaad wel zo. Het is niet toevallig dat je in die volgende voeten, handen, hoofd doet. Nee. Want daar zit natuurlijk een soort, theorie. Daar zit iets achter.
Ja, de voeten staan voor willen. Overal waar jij naartoe wil, heb je je voeten nodig. Je handen staan in verbinding met je hart, met voelen. En je hoofd met je hersenen, met denken. Nou, hoe vaak is het niet dat je heel veel wil of heel veel voelt of heel veel denkt. Maar dat je er een beetje ibbeld wordt. Dat het niet... Nou, door die drie delen zachtjes aan te raken. Het is op de reflexzone van je wervelkolom. Gaat de energie weer stromen. Dus als er blokkades ergens binnenin je zijn, in die wervelkolom, dan wordt dat opgeruimd zelf en dan gaat de energie weer stromen. En daardoor kan je andere inzichten krijgen.
Ja, er zijn natuurlijk een aantal, laat het allemaal massage noemen. Nu gaat de bel, ja. Want dat kan ook gebeuren. Ik zet hem heel even op pauze. Ja, dat was de pakketdienst, ook dat hoort bij het leven. We hadden het even over die... ik zei eigenlijk, er zijn heel veel vormen van massages, laten we het allemaal zo noemen. Je hebt bijvoorbeeld Reiki, hè, dat is misschien wat meer bekender nog. Maar daar zit allemaal verschil in. Maar wat misschien wel overeenkomstig is dat Je hebt het over chakra's bijvoorbeeld. Dat zit ook in jullie,
ja, want, jouw MMM? Ja, want je masseert, raakt zacht aan, de reflexzone van de wervelkolom. En indirect raak je dus alle organen aan, maar ook, het is verbonden met je aura en je chakra's. Dus indirect word je helemaal van binnenuit aangeraakt. Mm-hmm. En het mooie is, je gaf het voorbeeld van Reiki, wij willen eigenlijk niets, wij doen niets. Wij zijn alleen katalysator, ik raak het alleen maar aan.
En dat is anders bij bijvoorbeeld Reiki.
Dan ja, want dan geef je energie.
Dan ben je aan energie geven.
En je bent vaak bewust bezig om iets te willen bereiken. En het hele rare is hiervan, wij willen niets. Wij willen er alleen maar zijn, bij een anderhalf uur dat het duurt. We beginnen met een voetenbadje. Je hoeft er alleen maar met de ander te zijn. En je moet je voorstellen dat het een soort lemniscaat is met de ander. Dus je bent bewust aanwezig.
Lemniscaat. Nou, daar komen we straks weer op terug naar weer een ontspannend muziekje zullen we er maar van maken. Want dat hoort wel bij dit deel van het interview.
Yesterday, when I was young, the taste of life was as sweet as the rain upon my tongue. I kissed that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and swifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me. And so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand. I never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young.
Luister naar de thuiswedstrijd en het laatste blokje met Sylvia in gesprek. We zijn gestopt met het woord lemniscaat. Dat kende ik zelf niet. Wat kun je vertellen?
Nou, lemniscaat is het oneindigheidsteken. Dat gaat steeds door. En het is eigenlijk een 8, maar dan in liggende vorm. En dat wil ook zeggen dat als ik de massage geef, me ook verbind met de ander.
Ja, ja. Ja, dat oneindige, dat is de vorm van een... Ja, hoe ziet die vorm eruit?
Nou, eigenlijk een 8, dus 2 rondjes aan elkaar. En die dan in liggende vorm. Een liggende 8.
Oké. Maar hoe ben jij hiermee in contact gekomen eigenlijk?
Nou, zoals het vorige stuk was ik altijd bezig om voor kinderen op een makkelijke manier toch het leren of iets te doen. Dus ik heb body and brain chin oefeningen gedaan. Ik heb touch for health gedaan. Dus met spiertesten allemaal. Maar toch had ik het idee dat ik het protocol bepaalde voor het kind of de volwassene die ik hielp. Maar ik weet niet eens wat voor mij goed is, dus laat staan voor een
voor
ander.
Voor een ander, ja.
Ongeveer dik 20 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met de boeddhistische stichting, Stichting Bodhisattva. Daar volg ik nog steeds filosofie- en meditatielessen. En Doreen Kwik, de oprichter, ook mijn meditatielerares, die heeft de metamorfosemassage in deze vorm, helemaal in meditatie, vormgegeven en ons geleerd. En het is ontstaan vanuit de voetreflexologie, dat kennen mensen wel.
Mm-hmm.
En er waren twee mensen, Robert St. John en Gaston St. Pierre, die heeft het ook vormgegeven, maar voor, zoals wij hem geven en ook leren, is die in eenvoudige vorm.
Okay. Is het voor volwassenen en voor kinderen of is het voor alleen
voor
kinderen?
Ja, het is voor volwassenen en voor kinderen, maar omdat ik natuurlijk altijd met kinderen gewerkt heb, heb ik het heel vaak buiten school, gewoon 's avonds, aan kinderen gegeven. En dan merk je ook dat ze ook maar 2 of 3 behandelingen nodig hebben. Kinderen vinden het ook fijn. Het is een hele eenvoudige massage. Dat zelfs bij ons op school, in de keuzecursus, hebben het kinderen geleerd. En die hebben het aan elkaar gegeven. Zoals je laatst al zei, ik kom er weer bij school aan. Melden hier in Bussum. Of in Lissen zo van, nou, misschien kan ik nog iets. Maar ik dacht, ja, dit is zoiets fijns. Ik ga gewoon kijken of we hier in de omgeving lessen kunnen geven. Cursus kunnen geven. En zo ben ik hier weer druk mee bezig.
Maar zijn die cursussen er al of komen die er?
Ja, we hebben in het verleden veel cursussen. Maar natuurlijk coronatijd lag alles stil met massage. We hebben ook een eigen stichting nu. Stichting Metamorfose Massage. Wij zijn alleen maar vrijwilligers. Dus wij verdienen niks. Alles schenken wij in goede doelen. En we gaan in januari, eind januari, bij de Volksuniversiteit in Teylingen een cursus geven voor ouders of grootouders.
Maar onder Teylingen vallen verschillende dorpen?
Ja, ja, en wij, het is dan in Voorhout.
Het is in Voorhout.
In Voorhout. En dat start op 29 januari, dan 5 en 12 februari. 3 cursusavonden. En dan is het een heel klein stukje theorie, maar vooral de massage gaan mensen meteen bij elkaar doen. En dan hebben we 19 maart, dat is een paar weken later, nog een avond. Dat noemen wij een terugkomavond.
Ja, waarom is dat nodig?
Nou, uit mijn ervaring, als ik dan cursus had gevolgd een aantal keer, dan wilde ik na een paar weken dat gaan doen. En dan dacht ik, oh shit, hoe zat het?
Ja, ja.
En is het heel fijn dat je weer een soort opfrissen, kansen en vragen, dat je het nog een keer met elkaar kan doen. Dus dat hebben wij hier ingebouwd.
En is het alleen Voorhout of komt het ook nog ergens anders?
Nou, we hopen gewoon hierdoor het ook in Lisse te kunnen geven en ook in andere. En we hebben contacten met Mama Vita, dat zijn ouders van kinderen met een in het autistisch spectrum. Hebben wij vroeger ook al in Hilversum een workshop gegeven. Daar gaan we nu in februari een workshop geven. En misschien
komt
kunnen
er ook.
Weer, ja, en we hopen gewoon ook weer de volwassen cursus te geven. Dat gaat dan op 3 zaterdagen. Maar ja, we zijn maar met 3 mensen in het bestuur. 2 kunnen daar nu les van geven. Dus het is kleinschalig nog.
Het is kleinschalig, maar dat kan ook groeien. Ja, is er een website of iets dergelijks waar als mensen dit horen en zeggen, ik wil er iets meer over weten, ik wil misschien toch wel aanmelden voor zoiets wat snel te leren is, waar je mooie resultaten mee kunt halen?
Ja, wij hebben een eigen website, www.stichtingbodhisattva.nl. Ja. Dat is de boeddhistische stichting.
Dat is een ander. We doen even de goeie.
Ja. www.stichtingmetamorfosemassage.nl.
Een metamorfose massage aan elkaar.
Aan elkaar allemaal.
Ja. Nou, een puur Hollandse vraag. Ja, ik kom er niet omheen. Dat is gewoon zo. Van als je dat wil gaan doen en jullie doen het vrijwillig. Maar er moeten natuurlijk kosten worden gemaakt. Wat kost een, wat is het, 3 lessen had je het over?
Ja, 4 lessen.
Oh, in totaal 4.
En de kosten, wij hebben, kijk, als wij het zelf zouden doen, houden wij de kosten altijd laag. Hetzelfde, een massage, 1 keer een massage is €35. Doe je er 3, dan betaal je de €90.
Maar dat zijn de lessen dan? Hè?
Nee, dat zijn dus Dat is de massage.
Oh, dat is de massage als je dat doet.
Maar ah, als je de cursus hebben we helemaal uitbesteed aan de Volksuniversiteit. En die heeft zijn eigen regels. Ja, wij hebben nog niet gehoord wat het kost.
Okay.
Wij krijgen alleen maar betaald voor één docent, terwijl we er met z'n drieën zijn.
Ah, ja.
Maar voor ons gaat het meer. Het is zo'n mooie massage. We willen bekendheid. We willen het eigenlijk verbreiden. Dus we hebben dit gewoon aangepakt. Dus ik kan nog niet zeggen hoeveel dat gaat kosten. En het komt,
op de website
van de Volksuniversiteit Teylingen. En het komt natuurlijk ook op onze eigen website.
Ja, zou de wereld er een beetje mooier van worden als we elkaar dit geven? Zit ik me af te vragen nu zomaar.
Ja, omdat je meer met bewustzijn bezig bent. Dus door de massage, je kan andere ideeën krijgen over iets. En daardoor sta je ook weer anders in het leven. En je merkt gewoon dat een liefdevolle, zachte aanraking heel veel kan doen.
Ja.
En
ja.
Je masseert, als je dat voorstelt, de uiteinden van het lichaam. En daarmee sta je in contact met andere mensen. Dus hoe mooi is het niet als je dat kan verbreiden.
Als je dat kan uitstralen, meegeven aan mensen.
Ja. En zeker even terug op waarom vooral voor kinderen ook doen. Waarom is het zo fijn? Je doet het op een speelse manier met kinderen. En het is een natuurlijke manier om je kinderen ook te ondersteunen in hun ontwikkeling. En je bent samen bezig, maar wij leren ook in de cursus oefeningen zoals goed ademhalen, gronden. En dat doe je ook samen met je kind. En dat is gewoon heel fijn. En kinderen voelen dat ze door liefde aangeraakt worden.
Ja, ja.
En dat je het samen doet. Dus kinderen gaan daarna beter slapen, kunnen weer vrolijker worden. Ze komen weer in hun eigen kracht.
Ja, ja, dat
en
hoor je.
Dat is zo mooi. En je wordt er allebei blij van. Het is allebei genieten.
Maar we noemden net al in je vorige gesprek hebben we het gehad over kinderen met rugzakjes en dat soort dingen die er eigenlijk steeds meer te komen. Of het echt zo is. Ik heb daar geen cijfers van, maar het lijkt wel. Maar zou het daar ook...
Juist, omdat kinderen die zijn tegenwoordig, weet je, ze zijn wat minder geaard. Ze zijn heel gevoelig, ze reageren op prikkels.
Mm-hmm.
Maar nu komen ze meer bij zichzelf.
Ja,
en kinderen voelen gewoon hoe jouw energieveld is. Hoe je bent, hoe je echt bent.
Ja, en hoe ze in hun eigen kracht weer komen.
En hoe ze weer in hun eigen kracht. Ik heb voorbeelden van kinderen die ik dan masseerde, zeg, dus buiten school. De leerkrachten wisten het niet. En dan hadden we weer zo'n oude gesprek met alle disciplines eromheen. En dan zei de leerkracht, goh. Weet je, je wordt toch zelfstandiger. Hij pakt nu zelf zijn schrift.
Nou,
hey, hij gaat zelf dit toeleggen. En dan keek ik de ouders aan. En dan dachten we, oh ja. Ze komen meer bij zichzelf.
Ja, het mooie hiervan is natuurlijk wel. Dat als ik het zo hoor. Dat je niet naar een therapie hoeft. Of een kliniek. Mm. Ouders kunnen het zelf doen. En kinderen kunnen het zelfs als bij elkaar. Bij wijze van spreken doen.
Ja, en het mooie is ook. Wij zijn ook geen therapeuten en er hoeft niet gesproken te worden. En kinderen zijn heel open hierin, die vinden het ook heel fijn, zo'n aanraking. En die vragen we dan ook soms weer om bij ouders van, oh, wil je me weer even masseren?
Ja. Als je de cursus hebt voltooid, zeg maar, krijg je dan een soort certificaat? Of ben je, hoe noem je als je dit gedaan
hebt? Nee, want dit is echt nog voor ouders en grootouders om bij hun eigen kinderen te doen. Maar de massage is voor iedereen, dus je leert eigenlijk alles. Als we later volwassen cursussen op gaan zetten, kan je ook gewoon aan mensen het geven. En er zijn door het land heen, vanuit de landelijke vereniging ook, die vragen ook veel meer. En daar hoef je eigenlijk geen certificaat voor te hebben.
Nee. Nou, prachtig allemaal. De laatste vraag eigenlijk, Sylvia. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of is er iets wat je graag wil vertellen? Wat ik kan meenemen of ben je tevreden?
Nou, ik ben wel tevreden, denk ik.
Nou, dan zijn we dat allebei, denk ik.
Ik ben
er
wel blij mee.
Nou, ik dank je in ieder geval voor het interview en je gastvrijheid. Dat ik dit bij jou mocht opnemen en ook de massage mocht ervaren. En nogmaals, in deze uitzending is de website genoemd. En ik wens u verder een prettige avond. En hartelijk dank voor het luisteren naar weer een editie van de Thuiswedstrijd. It's the
Voor Boa Radio was dit de thuiswedstrijd. Presentatie Hans Wensveen.